luistert naar Metropoolregio Actueel. Op weg naar de nieuwe MRA-agenda.
Een hartelijk welkom bij de podcastserie Metropoolregio Actueel. En in deze serie praten mijn gasten jou bij over allerlei thema's die spelen in de metropoolregio Amsterdam vanuit verschillende perspectieven.
Hoe gaan we ruimtelijk om met die hele energietransitie? We kunnen al zeggen we willen woningen bouwen, maar we hebben ook met een gezonde leefomgeving te maken.
En wat dat betreft gebeuren er ook echt heel veel leuke slimme dingen hoor. Met batterijoplossingen, met slimme energieoplossingen.
En we weten allemaal dat de overheid by far niet kapitaalkrachtig genoeg is om zeg maar al het geld wat nodig is voor de transities om dat voor elkaar te krijgen. Dus we zullen ook die aansluiting bij de mensen en bij de bedrijven moeten vinden.
En vandaag praat ik met drie MRA-bestuurders over het thema energie. En dat doe ik met Jeroen Verwoord, wethouder Velsen en lid van het platform Economie van de MRA. Met Jeroen Oldhoff, gedeputeerde Noord-Holland en lid van het platform Mobiliteit. En Victor Frequin, wethouder Ouder Amstel en lid van het platform Ruimte. We gaan het hebben over energie, want energie werkt door op alle terreinen in de MRA die ook weer onlosmakelijk verbonden zijn met de brede welvaart. Ja, daar is hij weer. Daarom ben ik ontzettend benieuwd op welke wijze de sprekers aandacht schenken aan het thema energie binnen hun aandachtsgebieden. Jeroen Verwoord, mag ik met jou beginnen? Want als we kijken naar de regionale economie, als die goed wil werken, dan kunnen we eigenlijk niet zonder de energietransitie. Welke economische ambities zijn er?
Ja, nou, MRA breed. Je hebt natuurlijk het Noordzeekanaal, een van de economische levensaders van onze regio en van ons land. Maar ook op MRA-schaal verder. Je ziet dat er heel veel op ons afkomt. En dat is niet alleen die offshore wind. Ook de waterstoftransitie, elektrificatie. Ja, en daar hebben we best wel hoge ambities. We zijn natuurlijk met het Noordzeekanaalgebied Hydrogen Valley geworden afgelopen jaar. Dat is een hele mooie Brusselse prijs die we in ontvangst hebben mogen nemen. Ja, en dat is nog maar een eerste stap. Als je ook kijkt op een grotere schaal in de MRA. Er zijn rond Lelystad in Flevoland zijn er ambities mee. We werken heel goed samen met Den Helder. Want het is natuurlijk een puzzel waarvoor we eigenlijk de hele provincie en zelfs het hele land nodig hebben. Ja, en daarvoor kan je niet zonder samenwerking met elkaar. En we hebben daarom ook recent in het Noordzeekanaalgebied het ontwikkelperspectief Noordzeekanaalgebied vastgesteld. Waarin we onder meer dus afspraken maken van Amsterdam tot aan Tata Steel. Tot aan al die andere partijen, Haarlemmermeer, Zaanstad, wij als Eimond gemeente. Ja, hoe wij omgaan met die schaarse ruimte in dat Noordzeekanaalgebied. En ook welke keuzes we daar moeten maken, wat niet alles kan. Terwijl er wel heel veel samenkomt als je kijkt naar woningbouw, naar industrie, naar ruimte voor die energietransitie. Maar ook naar groen en naar waterberging, wat natuurlijk ook steeds belangrijker wordt. Ja, en dat hebben we de afgelopen winter ook wel gezien met de vele wateroverlast die we overal gehad hebben.
Je zegt net niet alles kan. Ja, je hoeft de kranten er maar op na te slaan. Of code rood op het energienet. Volgens mij vorige week nog de Volkskrant met de energietransitie lijkt een bron van malheur. In hoeverre zijn eigenlijk de ambities haalbaar of redelijk als we kijken naar de problemen op het net?
Nou ja, daar zit wel een hele grote uitdaging. En het is een puzzel die zeer complex is. Feitelijk zijn we zo succesvol met die elektrificatie dat we een beetje tegen onze eigen grenzen aanlopen. Ja, en dan moet je nu uiteindelijk gewoon versneld met elkaar tot uitvoering overgaan. En dat is ingewikkeld, want dat vraagt om keuzes. Ja. Zowel lokaal als landelijk, van waar zetten we de prioriteiten, waar gaan we het eerst mee lopen. Maar ook, hoe gaan we zorgen dat we het kunnen uitvoeren? Want uiteindelijk heb je gewoon technisch personeel nodig, heb je technici nodig om gewoon te zorgen dat we een nieuw stevige energienet kunnen aanleggen. Ja, en daar ontbeert het ons nogal aan.
Ja. Ik ga door naar Jeroen Oldhoff. Mobiliteit. De energie speelt natuurlijk ook een belangrijke rol. Welke onderdelen moet ik dan aan denken?
Nou, we zijn sowieso natuurlijk met mobiliteit bezig veel breder. Hè? Dus we proberen sowieso die model shift voor elkaar te krijgen. Dat we mensen willen verleiden om een klimaatambitie, maar ook de bereikbaarheid van Noord-Holland in stand te houden. En met name ook de MRA. Waar alles vastloopt om uiteindelijk mensen te verleiden met openbaar vervoer te gaan, met de fiets te gaan, te lopen. Maar ook nog steeds met de auto. En als we dat doen, dan proberen we het ook zo schoon mogelijk te doen. En dat betekent ook de elektrificatie van het openbaar vervoer en van het wagenpark. Ja, en dan loop je natuurlijk tegen dezelfde problemen aan waar je ook economisch tegenaan loopt in de opgave. Is dat uiteindelijk die energie, die hele transitie, die zijn we mee bezig. We zijn bezig met de hele late infrastructuur om dat voor elkaar te krijgen. Ja, dan heb je wel voldoende stroom nodig om uiteindelijk al die auto's op te kunnen laden.
Is het dan een net of zijn het de laadpalen? Of hoe moet ik het zien? Waar zit zeg maar de crux vanuit jouw platform?
Nou, er zijn meer uitdagingen die we hebben. Hè. Het is sowieso, we hebben toevallig vandaag een handtekening zet ik onder een nieuw contract om nieuwe laadpalen te installeren. Dus dat gaat best wel flink door in een rap tempo. Dus dat is één uitdaging. Dan zitten we natuurlijk, is er voldoende energie beschikbaar? Aan de andere kant zitten we ook nog met de ontwikkeling van de voertuigen. Auto's, dat gaat heel erg snel. Ook het bereik met accu's gaat heel snel. Maar we zitten ook met de ontwikkeling van vrachtwagens. We zitten met de ontwikkeling van binnenvaartschepen. Als het gaat over de elektrificatie, gaan ze op accu's of gaan ze op waterstof. Dat is een ontwikkeling die volop gaande is.
Ben je een beetje positief gestemd?
Nee, ik ben absoluut positief gestemd. Alleen, we hebben wel met de realiteit te maken dat niet alle mogelijkheden op dit moment benut kunnen worden. Dus we zullen wel, denk ik, stappen vooruit moeten blijven zetten. Met uiteindelijk wel het perspectief waar je naartoe wil. Maar we hebben ook een realiteit te maken dat op dit moment wel een probleem zit met de netcongestie. En dat er dus niet voldoende stroom in ieder geval door de draden kan lopen om die energie te leveren. Ja. Dus dat is wel met een werkelijkheid waar we mee te maken hebben. Dat, aan de andere kant vind ik het ook wel mooi, hè? Want dat dwingt ons ook creatief te gaan worden. Hè? Dus met name juist gaat als het over die laadinfrastructuur, als het gaat over het slimme laden. Dus heb je laadpalen die uiteindelijk niet altijd een maximale energie vragen, maar juist op die momenten dat er wel energie beschikbaar is en op andere momenten gewoon wat minder energie vragen. En we gaan zelfs naar een ontwikkeling toe dat we uiteindelijk die laadpalen of die auto's gaan gebruiken als een soort accu om thuis energie te gaan leveren. Dus de schaarste vind ik is ook wel weer spannend om uiteindelijk weer nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.
Ik wilde naar jou, Victor, want in de MRA zijn vele grote gebiedsontwikkelingen. In jouw gemeente Ouder-Amstel bijvoorbeeld wordt de komende jaren volop gebouwd. Je gaat meer dan verdubbelen op een locatie tegen Amsterdam aan. Maar voor de luisteraar die niet precies weet wat jullie aan het doen zijn, kun je uitleggen wat jullie precies aan het ontwikkelen zijn?
Ouder-Amstel is een bescheiden gemeente zeg maar, tussen Amstelveen en Amsterdam Zuidoost in. De Amstelscheg die bekend is van het wandelen en het fietsen door de Ronde Hoep. En dat blijft ook groen, dat wil niemand bouwen. Maar in de corridor zeg maar, vanaf de zeg maar, AMC Arena noordwaarts, daar gaan we onze gemeente twee keer groot maken met twee gebiedsontwikkelingen. Dat is de Nieuwe Kern. Die van de A2 zeg maar, tot met zeg maar, station Duivendrecht komt. En ten noorden daarvan de werkstad over Amstel, wat een gemengd woonwerkengebied moet worden. Aansluitend op het punt energie, Frank. Ik ben wat pragmatischer. Ik heb ook wel ambities. Maar ik denk dat je ook enige tijd moet nemen. De prioriteit die wij stellen. En ik denk ook binnen de MRA dat wonen op nummer 1 moet komen. We moeten woningen bouwen. Als we geen woningen bouwen, dan doen we onze kinderen tekort. Doen we zeg maar allerlei doelgroepen van migranten tot en met studenten, you name it. Ouderen, jongeren doen we tekort. En als je kiest voor woningen, en dat doen wij, dan zul je zeg maar wat pragmatisch moeten zijn met het invullen van de energie.
En wat betekent dat pragmatischer voor jou?
Ik ben net zo positief als de beide Jeroenen over de toekomst. En ik denk ook dat die accu's van die auto's uiteindelijk veel beter gebruikt moeten worden. Maar het gaat niet zo snel. Waar ik me op dit moment enorm zorgen over maak, is dat de woningbouw die we gepland hebben, dat die ernstig vertraagd wordt door het gebrek aan aansluitingen. We hebben een hotel economisch daklozen. Er is grote behoefte aan huisvesting voor economisch daklozen. Dat zijn niet alleen maar arme mensen. Kunnen ook wat mensen met meer inkomen. Mensen die een baan hebben. Die zeg maar scheiden. Het is een hotel van ruim 90 plekken. En dat heeft dus zeg maar 7-8 maanden vertraging gehad. Omdat die aansluiting niet komt. Dat betekent dat die mensen een klein jaar niet op die plek kunnen wonen. Hetgeen de congestie alleen maar erger maakt. Het tweede voorbeeld is de Dialog. Het is een nieuwbouw, een oude HVA-school. De Wenkenbachweg. 472 woningen. Jullie wil niet weten wat we er allemaal voor hebben moeten doen om dat voor elkaar te krijgen. Ook met steun van het Rijk. SBI-subsidie gekregen. Als kleinste gemeente in de MRA. Of even de kleinere. Hebben we in verhouding de meeste subsidie gekregen voor zo'n woningbouwproject. En dan staan die 472 woningen klaar. Dan moet je eerst zeg maar 4 maanden wachten tot die ander de afkoppeling doet van de energie. En op het moment dat achter de rug is, dan moet je een half jaar wachten voordat ze dus weer na de sloop de energie aankoppelen. Ik heb daar zelf over gebeld. Ik heb begrip voor de situatie van die mensen. Ze moeten dat in volgorde van binnenkomst afwerken. Maar mijn punt is dat met alle ambities die we hebben, moeten we ook de realiteit niet uit het oog verliezen. Dat als je woningen eerst doet, dan moeten er keuzes gemaakt worden. En dat zal betekenen dat bepaalde dingen wat wat langzamer gaan.
Ik wilde je net de vraag stellen vanuit de platform Ruimte van Goh, is het niet interessant om in de MRA ook leegstaande kantoorpanden te gaan ombouwen tot woningen? Maar als ik je nu begrijp, ja, dat kunnen we wel doen, maar dan zitten we nog steeds met het probleem van die aansluiting.
Ik ben ook niet voor ombouwen van leegstaande kantoren. Dat wil ik tegenspreken. Dus we hebben een enorme woningbouwopgave. Maar als die mensen allemaal uiteindelijk gaan wonen, dan is de bedoeling dat ze ook gaan werken hier. Dus wij in onze gemeente hebben een deels gebiedsontwikkeling met nieuwe woningen. En deels gebiedsontwikkeling met gemengd wonen werken. We moeten ook kunnen werken in de regio Amsterdam. Anders krijg je de omgekeerde situatie. De mensen die nu in Almere wonen, moeten werken in Amsterdam. En dan uiteindelijk kunnen ze in Amsterdam of in de regio kunnen ze wonen. En dan moeten ze naar Arnhem om te gaan werken. We moeten zorgen dat we ook voldoende werk in onze regio hebben. Dus ik ben geen voorstander van, zeg maar, we gaan al die leegstaande kantoren. We weten dat dat een golfbeweging is. Hè. Ik las afgelopen weekend gewoon weer in de krant dat we daarmee moeten stoppen. We moeten ook zorgen dat we werklocaties hebben.
Het is wel grappig dat je het zegt, want ik las juist heel veel partijen die zeggen de huur op, want ja, de 30-40% werkt thuis, dus ja, die ruimte is, staat toch maar leeg, zonder wat geld.
Het zijn golfbewegingen, Frank. Ik denk dat we aan corona hebben we overgehouden dat we ook thuis werken. Ik werk ook thuis voor een deel. Maar als we ergens behoefte aan hebben tegenwoordig, is het elkaar zien om samen de problemen op te lossen. En als iedereen lekker thuis zit de hele week, dan denk ik dat het tempo van onze samenleving er niet op vooruit gaat.
Ja. Het doel van deze podcast is natuurlijk een beetje de platformen bij elkaar te brengen vanuit economie. Ik zei net kantoorpanden ombouwen. Dan kunnen we toch lekker een woning in. Scheelt ruimte.
Ja, maar ik wil eventjes. Ik ben de wethouder voor havens, industrie en energie onder meer in Velzen. Aan de monding van het kanaal. En we hebben het hier alleen maar over kantoorpanden en thuiswerken. Als ik kijk waar ook nog werk plaatsvindt, is het juist in dat Noordzeekanaalgebied, in die maakindustrie, in die havens. Wat ook beroepen zijn die we keihard nodig hebben. En we zitten nu weer een beetje op het paradigma van werken doe je inderdaad met je laptopje ergens op een kantoorpand. Dus we hebben ook die elektriciteit keihard nodig. En nou ja, collega Olthoff en ik mogen ons ook nog enigszins tegen het verduurzamen van de industrie aan bemoeien. Juist om te zorgen dat wij die slag kunnen maken naar een duurzame industrie. Want uiteindelijk is die wereld daar ook bij gebaat. En kunnen we de uitdagingen die we hebben niet doen met alleen maar werken in een kantoorpandje of met je laptop in een koffieshop zitten en leuke creatieve dingen doen. Dus ik wil daar
ook. Ik moet toch een beetje voor de creatief hier een beetje opkomen. Want je wordt wel een heel lelijk daglicht gezet.
Ik begrijp dat ik hier in deze studio zometeen rennend naar buiten moet. Maar. Maar dat moeten we ook niet voor ogen houden. Want woningbouw is hartstikke leuk, is hartstikke belangrijk. Maar het gaat juist om die balans die we hier moeten vinden met elkaar. En dat zie je ook met inderdaad de vraag op het net. Ik hoor collega Olthoff inderdaad zojuist zeggen. Ja, we weten niet met binnenvaart en met transport hoe dat gaat. En die batterijtechniek loopt daar nog achter. Ik denk dat we juist voor het grotere transport, voor scheepvaart, voor transportbedrijven, maar heel veel zakelijk vervoer, dat we juist moeten gaan kijken hoe kunnen wij die waterstoftransitie met elkaar versnellen. Want ik hoor heel veel ondernemers, of het nou vervoerbedrijven zijn, transporteurs, de scheepvaart, die heel graag duurzaam de verduurzaming mee willen maken met elkaar. Maar dat kan eigenlijk alleen maar op waterstof, omdat het gewoon niet plausibel is om sommige dingen op elektriciteit te doen.
Ik zie iemand schudden, maar een korte reactie.
Nee, niet schudden. Ik denk dat je alles nodig hebt. Ik bedoel, we moeten dus oppassen dat niet of het een of het ander is. Ik denk dat we voor die hele energietransitie, voor de hele grote transitie waar we überhaupt in staan, daar heb je straks gewoon een batterijtechniek nodig, maar we hebben ook waterstof nodig. Ja. En of dat het een of het ander gaat worden, je hebt ze allebei nodig. En als ik naar de binnenvaart kijk, dan zie ik al voorbeelden, ook bij ons in het Noordzeekanaalgebied, van duwbakken die op een accu varen. Met grote duwbakken. Je ziet ook daar een verandering in het gebruik van de binnenvaart. En dat is volop in ontwikkeling. Dus ja, en daar gaan we waterstof bij nodig hebben. Ook als het gaat over het grotere transport. En waar precies die grens gaat liggen. Dat is best wel een spannende. Wat we wel bezig zijn met waterstof, want dat is wel een interessante. Daar zijn we ook met de transportsector over in gesprek. Dat is een beetje een kip-ei verhaal. Hè? Ik spreek met transporteurs die zeggen van ja, ik ga niet investeren in vrachtwagens die op waterstof rijden, want er is geen waterstof beschikbaar. En vervolgens spreek ik met energieleveranciers die zeggen ja, ik ga niet investeren in een waterstoftankstation, want er zijn nog geen vrachtwagens die op waterstof rijden. Nou, daar hebben we ook vervolgens samen met die beide sectoren wel in ieder geval een eerste stap in gezet.
Sowieso het ombouwen van energiecentrales naar waterstof, dat gebeurt eigenlijk amper. Die subsidies worden ingetrokken. Ik bedoel,
dit is best wel even gewoon. En ik vind wel dat je daar als overheid, als MRA, moet je daar wel uiteindelijk dan wel een ambitie in hebben. En dan moet je ook met elkaar wel gewoon zeggen: oké, daar trekken wij in ieder geval wel die kar. Want dat gaat niet vanzelf. En daar heb je als overheid wel een grote verantwoordelijkheid in.
Waterstof is niet voor niets zowel vanuit de MRA als vanuit de Amsterdam Economic Board een van de speerpunten die we hebben. Juist omdat die waterstof dan ziet die zo van belang is.
Ik ga even, ben helemaal eens hoor. Maar toevoegen dat het afgelopen half jaar in Oud-Amstel waren we de locatie die op rijksniveau zeg maar een proef mochten doen met het boren naar aardwarmte. Er stond een enorm grote installatie, als je zo ongeveer op de hoogte van de arena, maar dan aan de westkant van de A2. Een enorme toren gebouwd waar dus een aantal maanden proeven zijn gedaan met het boren naar aardwarmte. Dat is nu allemaal weer afgebroken, want in de Amstelschecht willen we niet bouwen, zoals ik net gezegd heb. Maar de proeven waren heel succesvol. En het lijkt erop dat je zeg maar grote woonwijken, waarvan wij er een gaan bouwen, als je die aan kan sluiten op aardwarmte. Dus we moeten nog steeds proberen alle middelen die we kunnen operationaliseren, om die uit te proberen en daarmee verder te gaan. Dus dat is ook nog een optie.
Ik wil toch kijken naar jullie ambities. En de ambities zijn groot. Ik hoorde net al, ja, we moeten toch goed samenwerken, want niet alles gaat kunnen. Ik wilde bij jou, Jeroen Otthoff, toch eens even kijken van, we hebben net gehoord wat jij wil en vanuit het platform Mobiliteit. Wat zou jou eigenlijk nodig hebben om die elektrificatie, om die energietransitie te bewerkstelligen van jouw collega's hier, van economie, van ruimte? Als jij even carte blanche hebt, wat zou jij dan nodig hebben?
Wat voor mij een hele belangrijke is, waar we ook mee bezig zijn, is dat we vanaf 2025 elke nieuwe bus die het openbaar vervoer gaat komen, die moet zero emissie zijn. In 2028 gaan in Noord-Holland in ieder geval twee grote concessies die gaan nieuw aanbesteed worden. En vanaf 2028 willen we in Noord-Holland elke bus moet zero emissie zijn. Nou, dat is een grote ambitie die er staat. Heel voldoende stroom voor nodig. Nou, en dat moet je. Ik kan wel zeggen van ik wil ze allemaal zero emissie hebben. Tuurlijk, dat is een ambitie. Maar op het moment dat we vervolgens geen woningen kunnen bouwen of er zijn geen bedrijven meer, dan lopen we ook achter de feiten aan. Dus dat is een grote ambitie. Dus enerzijds een zero-emissie openbaar vervoer. Anderzijds met de sector in gesprek blijven over van hoe zien we die ontwikkeling op het gebied van waterstof, op andere energievormen. Hoe kunnen we het hele laadsysteem, hoe kunnen we dat slimmer maken? Zodat het uiteindelijk niet meer nemen is, maar ook teruggeven waar het mogelijk is.
En wat dat betreft gebeuren er ook echt heel veel leuke, slimme dingen hoor. Als ik gewoon bij ons kijk hoeveel bedrijven in dat midden-kleinbedrijf bezig zijn met batterijoplossingen, met slimme energieoplossingen, daar maken we echt wel de goede stappen mee. Maar innovatie lost niet alles op. En die reflex hebben we wel eens. Maar je moet daar uiteindelijk wel naar blijven kijken. Maar je moet ook op een gegeven moment in een breder context gaan beschouwen van ja, waar leggen we die ambitie op en wat kunnen we daadwerkelijk doen?
De overheid heeft hier een grote taak, hè? Daar zitten we ook voor. Maar je moet ook zeg maar vrijwilligers in het bedrijfsleven hiervoor proberen wakker te maken. Dat je zorgt dat we het als Nederland ook zeg maar inkomsten verwerven uit deze innovatieve oplossing. Wij hebben in onze gemeente hebben een coöperatie van grotendeels vrijwilligers die zeg maar zich bezighoudt met die zonnepanelen. Daar zijn we lang niet mee klaar. En die financieren eigenlijk zonnepanelen op daken van boerderijen, misschien wel van parkeerterreinen. En die mensen die proberen ook investeerders te trekken om daarin geld te stoppen. We weten allemaal dat de overheid best wel kapitaalkrachtig is, maar by far niet kapitaalkrachtig genoeg is om zeg maar al het geld wat nodig is voor de transities, om dat voor elkaar te krijgen. Dus we zullen ook die aansluiting bij de mensen en bij de bedrijven moeten vinden.
Ik wil toch, we hadden het over woningbouw. Je zei, ja, we moeten woningen bouwen. Dus je zou ook kunnen zeggen tegen de heren hier van, nou, die mobiliteit, ja, die zero emission, even wachten, pas op de plaats, misschien over 5 jaar, maar eerst woningen bouwen. Eerst 0 op de meter woningen bouwen. We hebben echt woningen nodig. Economie ook belangrijk, maar woningen, dat is het belangrijkste.
Ik denk inmiddels dat we wat verder zijn. Dat we ook de voorzieningen en de mobiliteit. Hè, woningen alleen gaat niet. Als je daar heel veel mensen hebt wonen en de kinderen kunnen niet naar school. En ze kunnen niet meer naar het sport, naar de sportveld toe. Dan doen we het niet goed. Of ze kunnen niet naar de dokter toe. Hè, waar ook al angst is dat de zorg achterblijft. Dus woningen moeten gekoppeld worden aan de voorzieningen. En gekoppeld worden aan mobiliteit. En wat ik net gezegd heb, ook zeker aan werk. Ja. Dus het is een...
Maar dan kunnen we misschien naar de dokter, maar in kaars ligt, omdat er geen elektriciteit is.
Nou, daarom denk ik dat je dus wat pragmatischer moet zijn in je ambities wat betreft tijd. Hè. Dus ik denk, doe het liever goed, dan doe het zo snel dat je dan achteraf denkt van, we komen er niet uit. Ja, ik geef prioriteit aan woningen, maar wel in die slipstream die andere dingen die belangrijk zijn. Ik denk dat we nul op de meter moeten doen. Hè. Alle nieuwe woningen die moeten van het gas af. Hè. Dat is niet de discussie in Nederland. Dat vinden we allemaal. Alleen, je hebt daar wel wat tijd voor nodig. Want het is uitermate frustrerend als je alles klaar hebt. En die andere heeft een jaar nodig om de stekker in stopcontact te zetten.
Uiteindelijk, en daar gaan we wel naartoe, verwacht ik gewoon dat we als samenleving, als overheid gewoon keuzes moeten maken in van wat is dan het eerste. Nou, ja. Dan vind ik uiteindelijk de belangrijkste dingen als het gaat over ziekenhuizen. Ja, jongens, we kunnen ons niet permitteren als die zonder stroom zitten. Als het gaat over het onderwijs. Ik bedoel, er zijn voor mij een aantal belangrijke taken. Daar is geen enkele discussie over. En als dat uiteindelijk betekent dat we uiteindelijk de transitie van de mobiliteit nou iets moeten vertragen tot er voldoende stroom is, dan moeten we dat soort keuzes maken. En dat is volgens mij ook, denk ik, de rol van een bestuurder. Dat je bereid bent. En dat betekent dat je soms moet zeggen tegen een bedrijf, ja, sorry, nu even niet. Omdat uiteindelijk dat ziekenhuis dat een extra operatiekamer nodig heeft, uiteindelijk voorrang heeft. Ik bedoel, dit is even een voorbeeld, maar ik denk dat moment gaat wel komen. En zolang uiteindelijk het net nog niet gewoon aangepast is, zodat we voldoende stroom beschikbaar hebben, of de waterstofontwikkeling nog niet ver genoeg is, of de aard. Hartstikke goed allemaal. Maar alleen met innovatie, ons daarachter blijven schuilen, redden we niet. Er zullen gewoon keuzes gemaakt moeten gaan worden. Punt.
In die zin denk ik, ja. Het is natuurlijk ook een gevaar als je zoveel ambities in een MRA-agenda gaat stoppen, dat mensen denken, ja, hartstikke leuk dat document, maar het is niet realiseerbaar, dat je juist draagvlak gaat verliezen.
Ja, en dan moet je gaan kijken inderdaad van waar zet je je middelen het best op in? Kijk, op het moment dat je kijkt naar de maatwerkafspraken die nu met Tata Steel lopen, ja, die hebben nu ook de keuze gemaakt om eerst de tussenstap te willen gaan maken naar aardgas, want er is nog niet voldoende waterstof en je kan niet alles elektrificeren. Ja, is dat ideaal? Nee, want het doet ook iets inderdaad met die transitie. En dat haakt in op de gezonde leefomgeving bij ons in de Eimond. Maar ja, het is wel op dit moment de tijd misschien wel de meest realistische keuze. Dan is dat wat het is. Je moet kijken naar groot transport. Ja, als ik meer dan 400 kilometer per dag rij, is elektrificatie hartstikke leuk. Maar bij een vrachtwagen, mijn bus, kan dat niet aan met zijn batterij. Ja, dan is het ook voor zo'n ondernemer niet efficiënt dat hij dan 2 uur stilstaat om ergens te laden. Ja, daar moet je misschien voor kiezen. Van ja, dan moeten we toch gaan kijken naar een oplossing als biodiesel. Als tussenoplossing. Voordat ofwel die batterijtechnologie een hele grote stap maakt. Ofwel totdat we die waterstofinfrastructuur hebben. En datzelfde zie je inderdaad bijvoorbeeld. Nou ja, Walstroom is ook zo eentje in de haven. Ja, dat is wel iets wat hartstikke hard nodig is. Maar als dat betekent dat ik gewoon bedrijven zich niet kan laten vestigen, die misschien ook weer andere hele belangrijke dingen doen voor die energietransitie, die daar ook weer nodig voor zijn. Ja, dan moet ik daar een keuze in maken. En dat is wel iets waar ik zelf in Velzen nu voor sta. Van ja, wil ik ergens een walstroomvoorziening, of wil ik ergens ruimte bieden voor de uitbreiding van een bedrijf wat hele coole dingen doet op het gebied van waterstof? Ja, en dat is een keuze die je dan moet maken. En dat zegt realistische Jeroen ook. Nu zie ik mezelf ook wel als een realistische Jeroen. Dus dat daar komen we denk ik met elkaar over.
Ik hoor nu een paar keer het woord ruimte. Dan komen we toch bij platform ruimte. Eigenlijk ligt bij jou de sleutel.
Ja, als je een zekere voorrang uit moet spreken. Mensen moeten wel kunnen blijven wonen. We doen te veel mensen tekort. We doen jongeren tekort. We doen buitenlanders tekort. We doen ouderen tekort die niet kunnen doorstromen. Ik denk dat we daar wat mij betreft een prioriteit moeten uitspreken. En dat we daar de bouwondernemers bij moeten betrekken. Hoe kunnen die ons helpen om dat beter en sneller te doen? Woningen die wat meer toegespitst zijn op vragen. Heel veel ouderen willen ook kleiner wonen. Als kinderen het huis uit zijn of ze zijn alleenstaand of met z'n tweeën. Je kunt aan heel veel knoppen draaien, waardoor je kunt verbeteren. Ik vertegenwoordig een kleine gemeente, hè, binnen de Amsteland-Meerlanden, aan de zuidkant van Amsterdam. Ik voel me heel prettig in dat grotere samenwerkingsverband, waar we in dat platformruimte dat soort dingen met elkaar kunnen bespreken. En daar moeten we wel keuzes maken. En die keuzes moeten dan doorgetrokken worden naar mobiliteit en naar energie. Want als je dus niet er kan. Wij bouwen een wijk met een hele lage parkeernorm. De nieuwe kern krijgt een hele lage parkeernorm. Mm-hmm. Dan rekenen we op het feit dat er 2 stations liggen. En dat we alles met openbaar vervoer of met fietsen gaan doen. Nou, dan kan je van het gas af. Maar dan moet het openbaar vervoer natuurlijk niet zeg maar halveren in de tussentijd, ja. Et cetera.
Jeroen Otthoff.
Dat gaat interessant worden. Hoe gaan we ruimtelijk om met die hele energietransitie? We kunnen al zeggen, we willen woningen bouwen, maar we hebben ook met een gezonde leefomgeving te maken. We hebben ruimte nodig om uiteindelijk waterstoffabrieken neer te zetten. We hebben ruimte nodig om die hele energieinfrastructuur neer te zetten. Dus ik denk dat er ruimtelijk De ene zijde de woningvraag is, dat is absoluut een hele belangrijke, dat geldt ook voor bedrijven. Maar ik denk uiteindelijk dat hele basisnet van hoe zorgen we dat dat goed georganiseerd wordt, misschien wel veel, veel groter nog is.
Dit is wel een lastige uitdaging voor iedereen. Ik bedoel, er is een woningtekort. We moeten verduurzamen. Ik bedoel, iedereen ziet wat er gebeurt in de wereld op het gebied van klimaat. Kijk naar onze zomers, naar onze winters. Hoe moeten we de komende, die nieuwe MRA-agenda, hoe gaan wij dat de komende 4 jaar doen?
Ik denk dat je zegt, oké, we willen in 2030, 2035, willen het OV. 2030 moet volledig energie-neutraal zijn.
Ja.
Of zero-emissie zijn. Nou, oké, dat betekent dat ik nu nog niet alle bussen elektrisch kan rijden, maar ik kan wel een eerste stap zetten met gewoon duurzame brandstoffen. Als het gaat over de woningbouw, oké, wat hebben we daarvoor? Dus ik zou uiteindelijk veel meer vanuit dat perspectief willen kijken. Oké, we gaan nog steeds, die stip, die verandert niet.
Nee.
Maar uiteindelijk de weg
mee eens?
Ja, ja, maar volgens mij zeggen we dat de hele tijd. Dus
nee,
dat
weet ik wel, maar ik zie vervolgens een discussie. Terwijl ik denk vooral mee, oké, hoe gaan we elkaar verbinden? En dan is het vooral op een gegeven moment van, hé, we hebben woningen nodig, we hebben de bedrijven. Maar uiteindelijk kan het niet in hetzelfde tempo allemaal.
Nee.
Nou, ben ik dan bereid om te zeggen, oké, die ene stap voor mobiliteit, dat ben ik bereid een jaartje uit te schuiven om uiteindelijk wel een aantal belangrijke voorzieningen te realiseren met elkaar.
Dus ik denk dat de nieuwe MRA-agenda daar wel echt een goede bijdrage aan levert. Dat je toch merkt hier aan tafel, dat we vanuit die platforms toch best wel heel erg op ons eigen dingetje zitten. En dat is ook helemaal niet erg. Daar moet ook de inhoud
mobiliteit
landen.
Hè? Gewoon de essentie van mobiliteit is twee verbindt.
Ja, dus eigenlijk
dat zit je hier ook heel goed te doen. Dat is het. Voor de luisteraars, Jeroen zit ook precies in het midden. Dus.
Goed, voor we afronden wil ik alvast eventjes vooruitkijken. Want in de volgende podcast gaan we het hebben over water. En nou vroeg ik me af of een van jullie een vraag zou kunnen willen stellen aan een van de 3 collega-bestuurders die volgende keer dus over dit thema gaan praten. Victor?
Waar laten we het water? Dus zeg maar, je moet dus het water wat er in ons deel, met name in de metropoolregio is, dat moet een plek krijgen. En als we ergens gaan bouwen of wegen, hoeft niet eens woningen te zijn, maar ook wegen zijn, dan is het mijn ervaring dat je dat eerst moet nadenken over waar ga je het water laten.
Het zou kunnen betekenen dat je op sommige plekken geen woningen meer kan bouwen, omdat je daar water moet kunnen bergen.
Tot slot, het is nu 30 april. Als het goed is, hebben de raads- en statenleden de 80% versie van de MRA-agenda gelezen. Of ligt u op hun bureau? Wat zouden jullie willen meegeven als ze aan de slag gaan met die 80% versie? Jeroen Verwoord?
Nou, ik denk dat het heel goed zou zijn als de raadsleden, statenleden, maar ook onze collega's in de MRA gewoon met een open blik, brede blik naar de MRA-agenda kijken. Het is een agenda die niet een samenvoeging is van alle deelregio's. Sterker nog, het moet een verhaal zijn van ons als MRA zelf, waar inderdaad juist die afwegingen waar we het net over hadden in naar voren komen. En uiteraard moet het uiteindelijk om de inhoud gaan en moet je dingen herkennen. Maar het is geen opsomming van wensenlijstjes. En ik hoop dat mensen gewoon met die blik ernaar gaan kijken.
Jeroen Oldhof?
Ja, nee, 80% versie. Ik hoop dat vooral iedereen ernaar kijkt vanuit het perspectief van, hey, waar moeten we naartoe? Wat is de grote opgave die we als MRA, maar ook als individuele gemeente of als provincie in zich heel hebben? En laten we proberen niet alle individuele wensen daarin te verankeren, want dat gaat niet lukken. Dus hou vooral de ambitie, waar willen we naartoe? Zit dat er goed in verankerd? En ik denk dat het vanuit de uitwerking is van hoe gaan we daar komen?
Victor, wat zou jij willen meegeven?
Van mij mag die 80% blijven, want die 20% staat voor mij dan symbool voor de ruimte die je altijd moet blijven houden om dingen te veranderen.
Of die 80% versie de definitieve versie wordt, dat zullen we gaan zien. In ieder geval dank aan jullie 3, Jeroen Verwoord, Jeroen Oldhof en Victor Frequin. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Volgende keer gaan we het dus hebben over water. En dat ga ik doen met Esther Rommel, Hugo Beljaard en Bea de Boissonnier. Ik zou zeggen, stuur vooral jullie meningen en ideeën naar info@metropoolregioamsterdam.nl. En wil je nou op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op www.metropoolregioamsterdam.nl en abonneer je vooral op deze podcast in jouw favoriete podcast-app. Mijn naam is Frank Kromer. Tot de volgende keer.